Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden, van harte welkom in deze eredienst waar onze eigen dominee Tramper, hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 10 september, hoopt in de morgendienst onze eigen dominee voor te gaan. 'S Avonds proponent M. Slingerland uit Gouda. DV aanstaande woensdagavond, dat is 6 september, is er om 19:30 'S Avonds een kerkdienst waarin dan dominee H.G. van der Ziel uit Waarder hoopt voor te gaan. Dan een bericht over onze broeder, ouderling Verdouw. De kerkraad wil u meedelen dat broeder A.J.H. Verdouw, Arno, uit Waarder heeft besloten het ambt van ouderling kerkrenmeester om persoonlijke redenen neer te leggen. We zien onze broeder nodig aan met pijn, maar tegelijk spreken we ons respect uit voor zijn beslissing, genomen voor Gods aangezicht. We bevelen hem en zijn vrouw en kinderen in uw voorbeden aan. Dan herinneren we u ook aan het gemeenteweekend, wat DV aanstaande vrijdagavond, zaterdag en zondag plaats mag hebben in de gemeente. Alle informatie over de activiteiten voor jong en oud vindt u op de flyer die met de laatste verschenen kerkbode is meeverstuurd. Iedereen heel hartelijk welkom. Wel een vriendelijk verzoek van de gemeentedagcommissie om u, als dat nog niet is gebeurd, uiterlijk morgen aan te melden voor het boelderen op vrijdagavond en ook voor de barbecue die voor zaterdagmiddag gepland staat. Dan de collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van de stichting van de Ondergrondse Kerk. De opbrengst is bestemd voor de zwaar, ik zou zeggen, vervolgde broeders en zusters in Pakistan. Ja, onze vervolgde broeders en zusters, zou ik zeggen. Meer info hierover vindt u ook in de laatst verschenen kerkbode. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Dan nog de voorbeden en de dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken in de gemeente. We denken in het bijzonder aan de heer Kees van den Berg uit Nieuwekerk aan de IJssel, die afgelopen dinsdag een ingrijpende blaasoperatie onderging en nog in het ziekenhuis in Leiden verblijft. Hij maakt het naar omstandigheden goed. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die met ons thuis verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 99 en daarvan vers 1 en 2. God de Heer regeert. En wat er verder volgt in het eerste vers. En ook God die helpt in nood. En wat er verder volgt in het tweede. 1 en 2 van 99. We stellen ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zingen we in antwoord daarop uit Psalm 119, 74ste couplet. Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast om u mijn schreien doen te horen. Ik heb op uw woord gehoopt. En wat er verder volgt, 74 van 119, na het amen op de heilige wet van de Heere. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbat, heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat. Hij spreekt als volgt. U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en al de boeken van de profeten. Amen. Zijn zegen over deze dienst. Heere, U geeft ons deze dag, de Sabbat, rustdag, betekent het uw goedheid en genade. En mogen wij nu we hier zijn op deze plaats, als gemeente naar uw naam genoemd, u vragen of u ons die rust vandaag in uw huis wil geven, aan uw gezegende voeten. Want daar wordt toch de ware rust gevonden, bij u. Zaligmaker van de wereld, Heer Jezus Christus. U weet wat in onze harten is, nu we hier onze plek hebben ingenomen. U kent de diepte ervan. Misschien zijn we verontrust, vol zorg, pijn en moeite, kunnen we er geen woorden voor geven. Misschien vermoeid van al wat in ons leven plaatsgrijpt. U weet de weg die we gaan. En Heere, als we dan hier vanmorgen zijn, heft u ons hoofd omhoog en doe ons uw gunst aanschouwen. Wij zijn hier en we zijn mensen van de dag op weg naar de eeuwigheid. En voor uw volk, Heere, blijft er een rust over. De ware rust, de Sabbatsrust. Zij mogen rusten van hun werken. Zij mogen rusten in u en dat voor eeuwig. Maar als we u niet kennen, Heere, en deze dag de laatste misschien wel is, of de week die we zijn ingegaan de laatste, de maand. O Heere, er komt een dag, wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van u. En hoe zal het dan zijn, als we onvoorbereid zijn, onverzoend, voor eigen rekening? Dan volgt een eeuwige onrust. Dan staan we voor eeuwig buiten. Alleen, met lichaam en ziel, in het verderf. Zoals de rijke man in de gelijkenis. Hij sloeg zijn ogen op in het vuur. O Heer, dat is toch de ernst ook van het leven. Maar nu zijn we nog in het heden van de genade en nu is het toch uw hand die ons vanmorgen hier bijeenbrengt. En we bidden daarom van u, mogen wij vanmorgen terechtkomen bij u, Heer Jezus. Trek ons zelf naar u toe en gebruikt u daartoe ook de prediking. Die laat u toch juist ook met dat doel uitgaan. En daarom is er toch ook hoop en verwachting. Want u hebt gezegd dat het evangelie toch een kracht is. En dat tot zaligheid. Heren, daarom bidden wij van u. Komt u zelf met uw geest. Trek ons, dan zullen wij u navolgen. Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Geef het in ieder van ons. Te drijven op de zee van uw genade. Heere Jezus. Draagt u er zelf zorg voor. U weet, onze harten zijn zo ongelovig. En zo hard. En zo weerbarstig. En zo gesloten. Dood ook door de zonde en de misdaden. Er is niets in wat naar u uitgaat. Leer het ons. Als we daaraan voorbij gaan. Maar laat u vanmorgen ook zien dat hoe hard we ook zijn, voor u niet te hard. En dat u dood het leven geeft, blind het gezicht en verlamde kracht om tot u uit te gaan. En Heere, daarom toch kan het bij u vandaan. Onze ogen zijn op u, Heere. Tot wie zullen we anders heen gaan? U alleen hebt toch de woorden van het eeuwige leven. Zegen zo een ieder van ons. Zegen alle die een taak hebben. De koster, dragen hem en zijn vrouw aan u op. Alle die hem bijstaan. Zegen de organist, help ook hem. De man die beeld en geluid mag bedienen. De oppas bij de kleinste van de gemeente, wees ook in hun midden. En Heere, zo komen we tot u en dragen elkaar aan u op. In alle zorg, alle moeite, al wat ons aanklaagt en beschuldigt, ontfermt u zich. Denk aan andere gemeenten die ook vanmorgen mogen samenkomen, waar uw woord ook uitgedragen wordt. Uw dienaren die erop uit zijn gegaan, wees nabij. Heere, zo komen we tot u, hebben niets aan te bieden. Maar wilt u het doen uit enkel genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften open in het Oude Testament, boek Genesis. We vervolgen de stof over Abraham. We lezen vanmorgen Genesis 12, vers 5 tot en met 20. Genesis 12, van vers 5 tot en met 20. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Genesis 12, vanaf vers 5. En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun goed die ze verworven hadden, en de zielen die ze verkregen hadden in Haran, en ze togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos Moreh. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. En zo verscheen de Heere aan Abraham en zei: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar voor de Heere, die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkend naar het zuiden. En er was honger in dat land. En zo toog Abraham af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, omdat de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij tot Sarai, zijn huisvrouw, zei: zie toch, ik weet dat u een vrouw bent, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen ze zeggen: dat is zijn huisvrouw. En ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg daarom: u bent mijn zuster, opdat het mij wel gaat om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. Ook zagen de vorsten van Farao haar en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen had. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zei: wat is dit dat u mij hebt gedaan? Waarom hebt u mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt u gezegd: zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw. Neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem en ze geleidden hem en zijn huisvrouw en al wat hij had. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de Heere verlost Abraham uit Ur der Chaldeeën, wat we vorige week hebben gezien. Hij roept hem en dan gaat Abraham naar Kanaan. En als daar dan honger uitbreekt, trekt hij verder naar Egypte. En dan, hebben we zojuist gelezen, verlost de Heere hem ook uit Egypte. Hij gaat erheen, er is honger, hij komt in Egypte terecht. Ja, op de zeef, zouden we kunnen zeggen. Hij wordt er beproefd, hè? De Heere leidt het zo en dat om Abraham heilzame lessen te leren. En dat is waarbij we vanmorgen met de hulp van de Heer ook willen stilstaan. Uitgangspunt voor de verkondiging, het voorgelezen schriftgedeelte in het bijzonder vers 10 tot en met 20. En als thema voor de preek vanmorgen, Abraham op de zeef in Egypte, twee gedachten. In de eerste plaats letten we op wat Abraham in Egypte leert over zichzelf. En in de tweede plaats wat Abraham in Egypte leert over de Heere. Dus Abraham op de zeef in Egypte, wat hij leert over zichzelf, wat hij leert over de Heere. Laten we eerst samen gaan zingen. Nu Psalm 91 vers 1 en 5. En straks na de preek, na het amen, dan willen we zonder verdere aankondiging zingen uit Psalm 89. En daarvan het 14e vers 89. En daarvan vers 14 zonder verdere aankondiging. En nu 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nachten. Wat er verder volgt in het eerste en ook het vijfde vers van Psalm 91. Gemeente, Abraham en zijn vrouw Sarai komen aan in Kanaan. Met hun vee, schapen en geiten, koeien en kamelen. Ook de herders die in dienst van Abraham al het vee weiden. De Heere heeft Abraham uit Ur der Chaldeeën weggeroepen. uit het heidendom, uit de wereld. Tot driemaal toe sprak de Heere: ga uit. Uit uw land. Uit uw familie. Uit uw huis. Uit, uit, uit. Het waren drie bijlslagen. Abraham moest echt worden ontworteld. Maar de Heere sprak niet alleen bevelend. Ook belovend. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u land geven. Ik zal u beschermen. Die u vloeken zal ik vloeken en die u zegenen zal ik zegenen. En Abraham, en dat was het grootste, zagen we vorige week van de zevenvoudige belofte die Abraham kreeg. In u zullen alle volken van deze aarde gezegend worden. Dat beloof ik je ook. Dat zeg ik je ook toe. Dat zal ik ook doen. Ongekend, Abraham, je krijgt zaad. Het zaad. Een kind. Het kind. Zoon. De zoon. En hij, Abraham, zal tot zegen zijn. Tot heil. Van Joden, van heidenen, van mensen uit alle volken die op deze aarde wonen. En dat om ze te verlossen zoals jij zelf uit de wereld en over te brengen in het licht van mijn koninkrijk. Om voor eeuwig voor mijn aangezicht te leven. Nou. Het is dit woord dat in Abraham geloof heeft verwekt. Niet het gebod, de belofte, het evangelie. Zoals ook Paulus het zegt in Galaten 3 met deze woorden. In u zullen alle geslachten ter aarde worden gezegend. Is Abraham het evangelie verkondigd. Het is dit evangelie dat in Abraham geloof verwekt. Amen, zegt hij. O Heere, wat bent u goed. U zult het doen. Amai, afgodendienaar, genade groot. En het is ook dit woord dat hem kracht geeft om te gaan. Om te gehoorzamen. Het evangelie geeft Abraham, om zo te zeggen, vleugels. En ja, dan komt hij in Kanaan aan en dan breekt er echt voor Abraham en Sara een heerlijke tijd aan. De Heer is zo goed. Hij spreekt tot Abraham. Sichem. Later ook in Bethel. En ook in Ai. In Beersheba. De Heere verschijnt aan hem. En ho, die man kan het niet op. De liefde van God voor hem verwekt in zijn hart ook wederliefde. Dat zien we, want hij bouwt keer op keer altaars. Om daar de Heere dankoffers te offeren. En zo kan het in je leven gaan, hè. Dat de Heere je roept met kracht uit de wereld, uit de macht van de zonde en van de schuld en het oordeel. En dat hij je oog geeft voor het zaad dat hij beloofd heeft aan Abraham, de Heere Jezus Christus. En dat je het oog op hem mag slaan. En dat je van hem zegeningen mag ontvangen, heil, verlossing. En dat je hart opspringt van vreugde. Heb je zo wel eens gezongen? Geloofd zij God die zijn genade ook aan mij heeft groot gemaakt. Die voor mijn welstand waakt. Dan krijg je een teer leven. Elke stap die je zet. Elk besluit dat je neemt, eerst ga je op je knieën. Heere, wat wilt u? Zijn wil, dat wordt ook echt jouw wil. Ik wil geen stap zetten, Heere, zonder u. Zie? Het is de eerste liefde. Ga je altaars bouwen voor de Heere. Mijn hart, o hemel, majesteit. Is tot uw dienst en lof bereid. Maar zo vergaat dat Abraham. Maar, ja, dan breekt er ook een andere tijd aan. Een tijd van beproeving. Zo leidt de Heer het. Als met een verborgen hand. Hij gaat Abraham in moeilijke omstandigheden brengen. In nood. Want er komt honger. He? Zo doet de Heer dat zo vaak. He? Dan gaat hij je wegleiden. Ik dacht, als de Heer in je leven komt, eerste liefde, weg omhoog. Weg naar beneden. In de crisis. Dat doet de Heer om zijn kinderen te gaan leren. Onderwijs te geven, geestelijk onderwijs. Onderwijs over wie zij nu in zichzelf zijn en ook na ontvangen genade blijven. Maar ook onderwijs over wie de Heer is. En wie Hij voor hen blijft. Want wat gebeurt er? Zoals ik zei, er breekt honger uit. Vers 10. Was honger in dat land. Ja, wat nu? Blijven kan niet. Dat leidt onherroepelijk tot de dood. Maar ja, wat? Welke weg? Nu Abraham besluit om naar Egypte te gaan. Niet naar Ur, naar het oosten, die brug is opgehaald. Maar hij gaat naar het zuiden, naar Egypte. Om daar, zegt vers 10, als vreemdeling te verkeren. Want de honger was zwaar. Abraham doet wat geboden is. Hè? En toch is hij er niet helemaal gerust op. Hij raakt bevreesd. Hoe dichter hij Egypte nadert, de grens met Egypte, hoe groter de zorgen in zijn hart worden. Hij wordt bang. Abraham, vraagt Sara op een zeker moment. Is er iets? Je bent zo anders dan anders. Je bent zo stil. Abraham kijkt opzij en hij ziet zijn vrouw aan. En dan valt het hem opnieuw op. Hoe knap zijn vrouw is. Schoon van aangezicht, hè, zegt de tekst. Ja, zo staat het er. Ze mag dan wel 65 jaar oud zijn, 10 jaar jonger dan hij zelf. Maar wat ziet ze er goed uit. Zwaar, vrouwen werden toen ouder dan nu. Sara zal bijna 130 jaar oud worden. Als ze hier op weg is naar Egypte, dan is ze dus een vrouw van middelbare leeftijd. En toch, Abraham kijkt eraan. Knap. Kijk je ook zo wel eens naar je vrouw? Je zegt, ja, het is de liefde van mijn leven. Het is de schoonste. Ik heb haar lief. En vrouwen zijn het meest om haar inwendig schoon. De prijs, hè? Dat is wat ook wat Petrus zegt in 1 Petrus 3. Als hij het heeft over Sara. Vrouw met een stille en een zachtmoedige geest. Abraham ziet het. En hij denkt, ja, als ze straks in Egypte is. Dan zal ze ook in het oog vallen bij de mannen van Egypte. Ja, die zullen haar ook zien. En die zullen oog voor haar krijgen. En ja, zo gaat dat dan, hè, denkt Abraham. Dan zullen ze contact met haar zoeken. Omgang. Haar als vrouw begeren. Met haar willen trouwen. Maar ja, als ze dan horen dat Abraham haar man is, dan kan het natuurlijk niet. Maar als ze dan toch echt hun zinnen op Sara hebben gezet, en haar echt als vrouw toch willen hebben, ja, dan gaan ze er misschien wel toe over om hem uit de weg te ruimen. Zodat de weg naar een huwelijk met Sara vrij komt. Abraham ziet het al helemaal voor zich. En hoe langer hij erover nadenkt, hoe zekerder hij ervan wordt. Hij loopt in Egypte groot gevaar. En is ook wat hij Sara zegt, vers 11. En het geschiedde, als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij tot Sara zei, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als de Egyptenaars u zullen zien, dat ze zullen zeggen, het is zijn huisvrouw en ze zullen mij doden om uwentwil en u in het leven behouden. En dan voegt Abraham er iets aan toe wat bij Sara ongetwijfeld veel teweeg zal hebben gebracht. Vers 13. Zeg toch, zegt hij, U bent mijn zuster, opdat het mij wel ga om u. En mijn ziel om uwentwil zal leven. Sara, zegt Abraham, als er nou straks een vrouw naar je toe komt die avances maakt, die naar je hand dingt, dan moet je zeggen niet dat ik je man ben, maar je broer. Want, dat is wat Abraham denkt, dan zullen ze mij niet doden, maar dan zullen ze met mij het gesprek aangaan om met jou te mogen trouwen. Dan zullen ze met mij onderhandelingen aangaan over een bruidschat. Jawel, want zo ging dat in de dagen van Abraham. Hè? Dat was toen de gewoonte. Als je een vrouw wilde huwen, dan ging je eerst naar de vader of de broer, oudste broer, om te spreken over de kosten die zo'n huwelijk met zich mee zou brengen. En ja, die gesprekken kosten natuurlijk tijd. Hè, dat moest worden uitonderhandeld. En dat moest worden vastgelegd, de voorwaarden waarop zo'n huwelijk zou kunnen doorgaan. En wat dacht Abraham nu? Hij dacht, dat is wat in zijn hart is, als ik nu die onderhandelingen kan rekken. Die gesprekken met die mannen die uit zijn op Sara, als ik die gesprekken kan vertragen. Dan breekt misschien wel de dag aan waarop het bericht komt dat de honger in Kanaan over is. En dan kan ik samen met Sarai weer terug voordat een huwelijk is gesloten. Begrijp je dat? Dit is de opzet van Abraham. Een doordacht plan zou hij misschien zelf hebben gezegd. Zeg dat je mijn zuster bent. Komen ze bij mij om te onderhandelen. Ga ik die onderhandelingen zo inkleden dat er veel tijd overheen zal gaan. Zoveel tijd dat de honger in Kanaan wel voorbij zal zijn. Kunnen we weer terug? Niet goed, hè? Helemaal niet goed. Integendeel. Sara is niet de zus van Abraham. Ze is zijn eigen vrouw. Door God hem gegeven. Al is het wel waar, dat blijkt uit Genesis 20 vers 12. Dat Sara waarschijnlijk wel de halfzus van Abraham is geweest. Beide hadden waarschijnlijk dezelfde vader, Tera. Maar een andere moeder. Maar dan nog, hè. Al zou dat waar zijn, dan is het nog een halve waarheid. Een halve waarheid. Hele leugen. Als straks Sarai tegen een man zou zeggen die tot haar komt. Ga eerst maar naar Abraham, naar mijn broer. Ga met hem de onderhandelingen maar beginnen. Dan zet ze die man wel echt op het verkeerde been. Dan doet ze alsof er over een huwelijk te spreken valt. Alsof er met Abraham wel een deal te maken is. Terwijl de werkelijkheid heel anders is. Terwijl de werkelijkheid is dat Abraham er alles aan zal doen om die man zo lang mogelijk aan het lijntje te houden. Zand in de ogen strooien. Dat is wat Abraham wil. Weet je wat? Hij dan al gedacht van Abraham. Dat is een gemeen plan. Listig. Mijn vrouw zei thuis, toen we het samen lazen, moet toch voor Sara ook wat zijn geweest. Is toch vernederend. Als je man tegen je zegt van, zeg straks maar dat ik je broer ben. Dat we niet samen zijn. Dat we geen echtpaar zijn. Nou. Abraham. Wat doe je? Met dat je de grens met Egypte overgaat, ga je ook een morele grens over. Je valt in het kwaad. Dat. Zie je dat? Heel berekenend. Calculerend. Wij zouden vandaag misschien wel zeggen, uitgekoopt. Toch rekent Abraham verkeerd. Mis. rekent niet goed, want wat gebeurt er? De Egyptenaren zien dat Sarai schoon is, inderdaad, vers 14, zeer schoon, zeggen ze zelf. Maar, zeggen ze zelfs, maar ho, wat Abraham, waar hij geen erg in heeft, wat hij over het hoofd ziet, is dat in Egypte ook een man is. Tegen wie die onmogelijk is opgewassen, die hij nooit aan kan. Farao, de koning van Egypte. Machtig vorst, hoe het precies is gegaan weten we niet, maar wat we wel weten is dat de farao ook over Sara hoort en haar vrijwel meteen laat overbrengen naar zijn paleis, waarschijnlijk in Memphis. Vers 15, het slot. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van de farao. Het heeft er alle schijn van dat de farao Abraham weet te overroelen, als ik het zo mag zeggen. Jawel, want wat kan hij doen? Omdat in die tijd de vorsten van het Oude Oosten het recht hadden om een vrouw, welke vrouw ook, met of zonder toestemming van de vader of de broer, in zijn harem op te nemen. Dat recht hadden die vorsten. Al was het dan wel de gewoonte dat ze dan in ruil voor zo'n vrouw grote schatten zouden geven. Nou, zo lijkt farao van dit recht hier ook gebruik te hebben gemaakt. Ongetwijfeld ook tot verbijstering van Abraham. Het gaat veel sneller dan hij had kunnen voorzien. Sara wordt opgehaald. En farao zegt hem toe dat het wel goed zal komen. Hij is natuurlijk schatrijk met die bruidschat. En daar gaat ze. Abraham ziet haar gaan. Op de wagens van de farao. Weg uit de tent. Weg bij hem vandaan. Zijn eigen vrouw. Met wie hij in Ur der Chaldeeën is getrouwd. Van wie God heeft gezegd dat hij uit haar een zoon zou krijgen. Daar gaat ze. Ach, en als dan tot Abraham doordringt wat er is gebeurd. Eigen vrouw kwijt. Aan wie die met hart en ziel verbonden is. God had hem toegezegd in u. Dat wil zeggen in u met Sara, met wie u één bent. Zult u zaad krijgen tot zegen van alle volkeren. Sara weg, als dat tot hem doordringt. Ja, dan dringt ook tot hem door. Dat hij dat aan één iemand te wijten heeft. Namelijk aan zichzelf. Had niet moeten zeggen, Sara is mijn zus. Had eerlijk voor de dag moeten komen en moeten zeggen, is mijn vrouw. Is niet vrij. Valt niet over te spreken over een huwelijk. Wij zijn elkaar van God gegeven. Maar het is niet wat Abraham heeft gedaan. En oh, wat moet die man zich nu toch ongelukkig hebben gevoeld. Hè? En wat zal die man zichzelf toch ook verwijt hebben gemaakt, denk je ook niet? Hè? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En ja, wat heeft hij gedaan? Nu Sarai weg is, staat heel het heilsplan op de helling. De zegen voor Jood en Heiden. De farao bezorgt hem vele goederen, complete veestapels, runderen en schapen, kamelen. Maar het kan Abraham niet bekoren. Hoe kan het ooit nog goed komen? Hoe zal ooit de dag nog kunnen aanbreken waarop hij Sara weer in de armen zou kunnen sluiten? Zie je Abraham zitten? Diepe ellende. Hoe bestaat het, hè? Ja, hoe bestaat het? Wat kan een mens zichzelf toch, mag ik het vanmorgen zo zeggen? Wat kan een mens zichzelf toch in de nesten werken? Nou, moet je dat zo zeggen? Nou, zo is het hier. In diepe ellende. En die man krijgt zichzelf er nooit meer uit terug. In het moeras. Herken je het bij jezelf? wat met Abraham gebeurt, wat hij doet. Dat je je ook zo opeens... En misschien had je je wel voorgenomen om het niet te doen, maar dat het toch gebeurt. Dat je zo ook opeens je kunt bezondigen aan onoprechtheid. Aan misleiding. Dat je zo opeens, net als Abraham, de waarheid geweld aan doet. Dat je er een draai aan geeft. Halve waarheid. En toch... Het is toch geen waarheid. Manipuleert. Hè? Dat je liegt. Heel eenvoudig. Het negende gebod overtreedt. Dat je de waarheid verbloemt. Dat je de leugen spreekt. We zien dat bij Abraham. Hè? En we zien ook bij Abraham. Dat hij bang is. Bang. Hij vreest Egyptenaren. In zijn hart is mensenvrees. Is dat ook niet waar wij mee behept kunnen zijn? Mensenvrees. Dat je denkt, ik zeg maar niet de hele waarheid. Want wat zal er dan toch wel niet gebeuren? Ken je dat? Ik zal iets de scherpe kantjes er maar wat van afdoen. Mensenvrees. Ik heb thuis een boekje... Met de titel When People Are Big and God Is Small. Wanneer mensen groot zijn en God klein. Dat is wat hier bij Abraham speelt. Mensen, de Egyptenaren, groot. Oh, wat zullen ze toch wel niet gaan doen? Sarah, ze zullen hun zinnen erop zetten. Op mijn eigen vrouw. Groot van mensen denken, die worden torenhoog en laag denken van God. Als mensen groot zijn en God klein, is dat ook niet wat in ons aller hart leeft? Hoog opkijken tegen mensen, heel erg rekenen met hun reacties, vooruitdenken en nauwelijks rekenen met God. God klein. En ja, komt dat ten diepste ook niet wat hier speelt, hè? Door ongeloof, hè? Is dat niet wat hier aan de hand is? Ik denk het. Ongeloof. Ongeloof. Hè, ongeloof dat niet rekent met de Heer. Ongeloof dat ziet op de omstandigheden. Hè, dat ziet op de omstanders. Op de mens. Niet op de Heer, niet op zijn woord, niet op zijn toezeggingen, niet op zijn belofte, op zijn macht en kracht en wijsheid. Had de Heer niet uitdrukkelijk tegen Abraham gezegd, man, ik zal je zegenen, overal waar je heen zult gaan. Ik zal zegenen die u zegenen en ik zal vloeken die u vloeken. Ik, de Almachtige, de Alwijze, de Algoede, de Heerlijke Koning, boven alle koningen verheven, de God der Goden. Lage gedachten over God, het is waardoor Abraham in de zonde valt. Ongeloof. Hij steunt niet op de Heere. Maar op zichzelf, hè? Op zijn eigen plannen, zijn eigen overwegingen, zijn berekeningen. En ja, dat is voor de Heere zo onterend, nietwaar. Alsof God niet wil zorgen. Alsof God niet wil beschermen. Alsof hij afwezig is. Terwijl hij het toch uitdrukkelijk belooft. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen. En gij zult mij eren. Terwijl hij zo goed is. En zo hoog verheven. En zo vriendelijk. En liefdevol. O Heilige Geest, open onze ogen toch. Voor het kwaad van de zonde. voor het kwaad van dat ongeloof, van dat wantrouwen, die lage gedachten tegenover u, waardoor we onze eigen plannen trekken, onze eigen berekeningen maken, op onszelf leunen en steunen en niet op u, niet als eerste tot u de toevlucht nemen, niet op u vertrouwen. Toon ons het grote kwaad ervan, de hatelijkheid. Zonde zo erg. Wat een pijnlijke weg voor Abraham, hè, in Egypte. Oh, wat komt die man zichzelf toch tegen. Wat leert hij hier zichzelf kennen, hè, wie hij is. In zichzelf. En ook wie hij blijft in zichzelf. Ook nadat de Heer hem uit Ur der Galdeeën heeft geroepen. Abraham. Vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dat is wat die man leert. Ach. Maar nou gaat hij ook leren wie de Heer is. Dat ook. Hij leert zichzelf te beter kennen in Egypte. Maar hij gaat ook de Heere te beter leren kennen in Egypte. In zijn onbegrijpelijke goedheid en genade. Want als we dan lezen dat Sarai door de misrekening van Abraham in het paleis van Farao terechtkomt en zich daar voorbereidt op een huwelijk, dan is het dat de Heere gaat ingrijpen. Als Abraham niet meer weet hoe het moet, dan gaat de Heere laten zien dat hij het wel weet. Zo doet de Heere dat vaak, hè? Als al onze hoop ontvalt en niemand voor onze ziel kan zorgen, dan gaat God laten zien, maar ik heb je wel in het oog, hoor. Lijkt misschien niet zo, maar het is wel zo. Gaat God ingrijpen, vers 17. En maar de Heere plaagde de farao met grote plagen, ook zijn huis. De Heere plaagde. Ik zou toch echt hebben verwacht dat er zou staan, de Heere plaagde Abraham. Toch? Dat er zou staan. De Heere plaagde Abraham. Maar nee. Farao. Met grote plagen ook zijn huis ter oorzake van Sarao. Farao en alle die bij zijn huis horen krijgen te maken waarschijnlijk. Hè, daar wijst dat woordje plagen op met ernstige huidaandoeningen. Eczeem. Puisten. Iedereen zit er in mum van tijd helemaal onder. Dat is aangrijpend. Behalve één. Sara. Ja, dat valt natuurlijk wel op in dat koninklijk paleis. Sara. Hoe kan dat? Wij allemaal zitten er helemaal onder en jij bent even knap als gisteren. En dan komt Sara met het verhaal. En dan gaat ze vertellen wat er is gebeurd. He, dat Abraham had gezegd, zeg maar dat ik je zus ben, terwijl ik in werkelijkheid, zegt Sara, zijn vrouw bent. En daar komt het uit. En dan hoort Farao ervan. En dan laat Farao Abraham naar zich toe komen. En nou ja, dat gebeurt dan ook. En dan stelt de Farao Abraham drie indringende vragen. Vers 18. Toen riep Farao Abraham en zei, man, wat is het wat je me hebt gedaan? Waarom heb je niet gezegd dat Sara je huisvrouw is? Waarom heb je me op de mouw gespeld dat ze je zus is? En dan zou je toch verwachten, hè, dat Farao het Abraham echt betaald zou gaan zetten, maar nee. En daar zorgt de Heere voor. In wiens hand de harten van de koningen zijn, die ze neigt als waterbeken. Dan zet Farao het Abraham niet betaald. Hè? Nee, maar dan zegt hij, zie haar, je vrouw, hè, en neem haar en ga heen. En dan gebiedt de Farao zijn mannen om Abraham uitgeleide te doen met Sara en met al wat hij hem heeft gegeven. Al die kamelen en die runderen, alle goed, hij hoeft er niets van terug. Abraham mag het allemaal houden, zie je dat? Het komt omdat de Farao wel aanvoelt, hier gaat de hand van de Heere achter schuil. De God van Abraham leeft. Farao rekent met hem. Hij zegt, ga maar, voordat er nog erger plagen plaatsvinden. Zie, En tegelijkertijd is het ook wel iets van hoffelijkheid, hè, wat we zien bij de farao. Hij laat Abraham gaan en hij hoeft niets van wat hij heeft gegeven terug. Maar zie je nou naar Abraham gaan? God verlost hem. Bevrijd hem. Uit Egypte. En hij mag het land verlaten. Onnoemelijk veel rijker dan dat hij er is ingegaan. Nou, zo is nou de Heer. Zo. Ongekend groot van goedheid. Vol van genade. Enkel genade. Man, wat een genade is er in het hart van God. Want je zou toch zeggen, Abraham, nu je dit hebt gedaan, ja, laat nu maar. Laten wij maar uit elkaar gaan. Zo de farao bedrogen, zo tegen mij overtreden. Nee, is niet wat de Heere doet. Hij verlost Abraham. En hij laat hem Egypte uitgaan. Overladen met goederen gekregen van de farao. Zie je dat? God blijft Abraham trouw. Dat is het. God blijft zijn woord aan Abraham trouw. Dat is wat deze geschiedenis ons vanmorgen wil leren. Het is het evangelie. Abraham laat de Heere los in Egypte als hij op de zeef komt. Oh, wat valt die man zichzelf tegen. Zo vernederend, hè? Maar tegelijkertijd ook zo verheugend. Want daar leert hij ook, God laat hem niet los. Abraham kan de Heere niet vasthouden. Hij glijdt uit in het uur van de verzoeking. Hij struikelt. Maar dan laat God zien, ik ben een God van genade, ik hou je vast. Abraham, jij mij niet, maar ik jou wel. Oh, en dat is nu wat Abraham zo leert, hè, in Egypte. Wat is dat een heerlijke les, namelijk dat Gods ja echt ja is. God is niet een man die zijn woord ontrouw is. God is zijn woord getrouw. Hij heeft tegen Abraham gezegd, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal je beschermen. Die jou vloeken zal ik vloeken en die jou zegenen zal ik zegenen. Dat is wat God hier laat zien. Dat zal ik doen. Dat zal ik doen. En wat leert Abraham nu? Dat God zijn woord getrouw blijft en dat dat niet afhangt van hoe Abraham zich gedraagt. Ja. God blijft Abraham trouw. Zijn woord aan Abraham trouw. En hij komt er niet op terug. Ook niet als Abraham in de diepte van de zonde valt. Dan zegt God niet tegen Abraham van ja, maar nou heb je het zo laag laten aflopen. Dit valt me zozeer van je tegen. Je hebt het zo begaaid. Het is over, Abraham, ik kom erop terug. Nee. God belooft Abraham heil. Zijn kind, zijn zoon. En God zegt, ik geef het je. En in Egypte ga ik je onder andere heel, heel diep leren dat ik mijn kind aan je geef. Niet om iets in u. Het is enkel genade. Ik doe het niet om uwentwil. Niet omdat je dat verdient, niet omdat je daarvoor in aanmerking komt. Dan zou ik het nu in Egypte wel terugtrekken. Nee, maar ik doe het uit enkel genade alleen. En dat is een heilzame, heerlijke les voor Abraham. Oh, wat toont God hier toch zijn ongekend grote genade. Hij belooft Abraham zijn lieve kind, zijn zoon Jezus Christus. En hij leert hem hier in Egypte, Abraham, wat jij doet, dat doet niet mee.
of je het goede doet of het kwade. Ik blijf trouw. Oh, ja. Komt niet door iets in u. Je hebt het niet verdiend, Abraham. Denk dat maar nooit. Maar het is enkel goedheid. Zie je dat? Oh, wat een heerlijke les, hè? Abraham, je kunt het niet verdienen. Maar ik laat je zien, je kunt het ook niet verzondigen. Het is vrije gunst alleen. Is dat nu niet rijk? Dat is zo rijk, want dat betekent dat Abraham niets hoeft bij te dragen aan zijn zaligheid. Dat kan hij ook niet. Als Abraham er ook maar iets aan zou moeten toevoegen, zou het verloren zijn. Maar God laat hem zien. Vrije gunst die eeuwig mij bewoog. En dat maakt het nu ook zo ruim. Hè? En zo rijk. En dat maakt ook dat het vast komt te liggen. Het hangt niet van u af, uw zaligheid. Het hangt niet af van uw keurige leven. God doet het niet om iets in ons. God doet het uit vrije genade alleen. Ach. Zijn er vanmorgen in ons midden ook mensen die zichzelf in Abraham weerspiegeld zien? En die zeggen, ach, ik kan op die man onmogelijk neerzien. Hij valt in de zonde maar. Wie ben ik? Zit je vanmorgen zo ook hier? Dat je zegt, ik heb ook gezondigd. Misschien wel aangeklaagd, beschuldigd. Ik had me zo voorgenomen om het niet te doen. Om er eens deze geschiedenis met Abraham hier in Egypte dan niet tot bemoediging. Als je leven je aanklaagt. Als je ook moet zeggen vanmorgen. Ach, wat heb ik toch gedaan. Heere, u weet het. Wie ben ik toch? In het uur van de beproevingen. Ik kan niet staande blijven. Ik ben ook onderuit gegaan. Ach, kom maar mee voor de dag. Beleid het. Zijn er vanmorgen die zichzelf niet op de been kunnen houden. Die moeten erkennen, ach, ik heb ook zo'n hart. Zeg maar dat je mijn zus bent. Halve waarheden. Manipuleren. Beleid het. Zie de zonde ervan. Het kwaad. Maar zie vanmorgen ook de ongekende genade. Die er is bij God. Hij biedt zondaren, mensen als Abraham, zijn genade aan. En hij hoeft er niets voor terug. Hij zegt, kom. Mijn genade is vrij. In Abraham was niets waarom ik hem genade zou geven. In Abraham was niets waarom ik het zou doen. Maar in Abraham was ook niet iets waarom ik het zou laten. Ik kom tot zondaren. Mijn kind is voor zondaren. Zie. Maar hoe kan dat? Hoe kan God genade geven? God moet de zonde toch straffen? God kan toch niet met de zonde overweg? Ach, dat is ook zo. Maar God laat de zonde ook niet ongestraft. God zet ze zijn lieve kind betaald. Christus. Hij laat al dat liegen en bedriegen, manipuleren, zich toerekenen. En hij gaat er voor de weg naar het kruis. Lijden en sterven voor de zonde te betalen. En daarom, o zie, de rijkwijde van de genade. Niemand is te slecht. Niemand te zondig. Niemand is te diep gevallen. Niemand heeft te lang het pad van de goddeloosheid betreden. God roept vanmorgen zondaren. En hij zegt, wend u tot mij en wordt behouden.
Kom tot de heiland, tot de zoon van Abraham. Met je verloren leven. Ach, als je terugkijkt, moet je ook niet zeggen, wat heb ik toch gedaan? Toch, heb je dat niet vanmorgen? Abraham in Egypte. Hij deed een man. Geen held, hè? In zichzelf geen held. Wij ook niet. Ach, maar voor breken benen is Christus gekomen. En daarom, kom alle tot hem. Die beladen en belast zijn met zonde en schuld. Zie je Abraham gaan? Sara aan zijn zijde. Oh, wat zal Abraham verheugd en verwonderd zijn, denk je ook niet? Dat hij nou zo Egypte mag verlaten. Misschien heeft hij het wel gezongen, dat denk ik. Goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. En dan zou je denken, nou, Abraham heeft de les wel geleerd, hè? Toch? Abraham zal het voortaan niet meer doen. Dat is niet waar. Genesis 20. Dan tuimelt hij nog een keer in dezelfde zonde. Lees maar na met Abimelech. Het is echt genade alleen dat Abraham zalig wordt. Door het geloof alleen. Dat niet steunt op iets van zichzelf, dat kan niet. Maar dat steunt enkel en alleen op de toezegging van God, op zijn belofte, op het evangelie. Wij vallen onszelf tegen die waar, keer op keer. Maar wat nou zo gelukkig is, dat leert deze geschiedenis ook, hè? Ja, er zit zoveel in. Hè? Maar wat nou zo gelukkig, val je jezelf ook tegen. De Heere niet. De Heere is erop berekend. En hij blijft getrouw. En hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Zwak van moed en klein van krachten. Oh, wat is de Heere toch goed, hè? En wat is zijn goedertierenheid toch oneindig groot. Hij houdt vol. Niet wij, hij. Hij houdt vast. Hij alleen. En daarom vanmorgen. Hem en hem alleen. De eer, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. Laten we eindigen nu met dankgebed. Heren, ho, wie zijn wij? Erger dan Abraham. Vol list en bedrog. Leugenachtig. Dat blijkt wel als we in moeite terechtkomen. Hoe we dan gaan draaien en manipuleren. Halve waarheden gaan spreken. Mogen het vanmorgen u beleiden. Dit is wie we zijn. Dit is ons vlees. Wij zelf, o Heere. U hebt het ook gezegd. U bent de vader van de leugen toegevallen. En daarom is het ook, Heere, dat wij elkaar verleiden en verleidend zijn, worden verleid. Maar, o, nu is er uw grote genade. U bent de waarachtige. U komt tot zulke mensen met uw woord, met het evangelie. En u zegt, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Hoe groot is toch uw goede tierheid? Uw genade, uw barmhartigheid, dat u zich over zulke mensen ontfermt. U hebt het ook gezegd in uw woord, Heere. Ik doe het niet om uwentwil. Het zij u bekend, want dan zou het nooit kunnen. En ik hou het ook niet vol met u om uwentwil. Maar ik doe het om mijn grote naamswil. En daarom kan het, Heere. En daarom zal het ook gebeuren. En zullen ze komen. Uit oosten en westen, ook uit Waarder. Hoe groot bent u, vol van genade. Heere, ach, trek ons daarom naar u toe. En laat ons rusten op uw woord. Want het is een betrouwbaar woord. We kunnen er echt staat op maken. Wat u zegt en belooft, dat doet u. En Heere, u hebt het ook ons beloofd. Ik ben de Heere. Uw God, al toen we klein waren, als kind, bij doopvond werden gebracht, heeft u toch ook de heilrijke toezeggingen gedaan. Zie hier ben ik, zie hier ben ik, al wat u ontbreekt. Ik schenk het zo gesmeekt. Heere, doe dan wat u hebt beloofd. Uit enkel genade. En ga niemand van ons voorbij. En Heere Jezus, dan wilt u toch ook de kracht geven om in verzoekingen staande te blijven. Mogen we daarom het oog op u slaan. U die de waarheid zelf bent. U leidt en u geeft kracht. En wilt u dat geven aan een ieder van ons. En zo dragen we elkaar aan u op. Levende God, denk aan ons. En ga niemand voorbij. Heer, we bidden voor alle die het moeilijk hebben. Die een kruis dragen. Hartzeer ervaren. Geen weg weten. Zegent u. Zij die kampen met lichamelijke moeite. Ook zij die kampen met psychische moeite. Bij wie het donker is. Die geen hand voor de ogen hebben. Spreekt u tot hen. Laat hen steunen niet op wat ze ervaren of gevoelen, maar op wat u zegt. Wat u zegt is echt. Dat is wat we vanmorgen mochten zien. Wat u ons hebt laten verkondigen. Dat uw woord een betrouwbaar woord is, alle aanneming waardig. We bidden voor hen die weduwe zijn. Weduwnaar, die een kind verloren. Vriend, vriendin, ontfermt u zich over hen, alle die rouw dragen. Heren, we bidden u. Wees ook met Kees van den Berg in het ziekenhuis. Dank dat de operatie mocht slagen. Nu gaat een weg van herstel ligt voor hem.
wilt u die zegenen. Geeft u nieuwe krachten. Geef boven al ook oog op u, Heer Jezus. Dat hij mag rusten aan uw voeten. Ontfermt u zich over hem en over alle die hem lief zijn. En mag hij op uw tijd weer thuiskomen. We bidden het u. Heren, we dragen zo elkaar aan u op, heel de gemeente. We bidden ook voor onze geliefde broeder, Verdouw, die in de afgelopen periode tot de beslissing kwam voor uw aangezicht om het ambt aan u, Heren, terug te geven. U weet met hoeveel strijd het is gegaan. Zegen hem. Mag hij leven bij dat woord dat u sprak, mijn genade is u genoeg bij alle raadsels. Alle vragen die er kunnen zijn, mag hij in dat woord rust vinden. Zegen ook zijn vrouw, zijn kinderen, het gezin. Mogen u ook danken voor al het goede dat u in hem aan ons als gemeente en ook aan ons als broederkring hebt gegeven. O Heere, zo komen we tot u met alle noden en zorgen. En mogen uw naam ook danken voor al het goede dat u geeft, dat u uw woord mogen hebben. Dat de leiders van de verenigingen en clubs zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Geef uw zegen, leidt u hen door uw geest. Dat uw woord in hun harten rijk mag wonen. En we zeggen uw naam ook dank, Heren, dat velen zich mogen inzetten en velen achter de schermen, vaak ongezien, tijd en energie mogen besteden. Wilt u en nabij zijn. Heren, zo komen we tot u. We bidden voor heel de kerk, ook wereldwijd, daar waar moeite is en zorg. We denken ook aan broeders en zusters in Pakistan, waar zoveel geweld ook is. U hebt het gezegd, in de wereld verdrukking. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wilt u hem bemoedigen? En alle hulp die wordt verleend ook rijk zegenen. Heren, zo komen we tot u. Hoor onze beden. Zegen ook alle voorbereidingen die worden getroffen deze week voor de gemeentedagen. Mogen we goede dagen ontvangen uit uw hand. En wilt u dan zelf, Heer Jezus, in het midden zijn. En ons zegenen. Dan hebben we echt een goede dag. Dat we het elkaar mogen zeggen en gewaar mogen worden. De Heer zelf is bij ons. Wat zal een nietig mens ons doen? Zo leggen we elkaar voor u neer. Hoor ons uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang vindt u in Psalm 68. Daarvan het tweede vers. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. 2 van 68. gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Dat vastgepakt.
Wat?
Dat het in Nederland is.